Malachi 3, vers 13. Malachi 3, vers 13. En we lezen vanavond tot en met 4, vers 6. Malachi 3, vers 13. Vermetel zijn uw woorden over mij, zegt de Heere. En dan zegt gij, wat hebben we dan onder elkaar over u gesproken? Gij zegt, dat zegt de Heere dus weer, gij zegt, nutteloos is het God te dienen, wat gewin geeft het. Dat we zijn geboden onderhouden en dat wij in rouw gaan voor het aangezicht van de Heere der Heerscharen. En nu, wij prijzen de overmoedigen gelukkig, niet alleen worden zij gebouwd, terwijl zij goddeloosheid bedrijven, maar ook verzoeken zij God en ontkomen. Dan spreken zij die de Heere vrezen onder elkaar, ieder tot zijn naaste. De Heere bemerkte het toch en hoorde het. En er werd een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven, ten goede van hen die de Heere vrezen en zijn naam in ere houden. Ze zullen mij ten eigendom zijn, zegt de Heere der Heerscharen, op de dag die ik bereiden zal. En ik zal hen sparen zoals iemand zijn zoon spaart die hem dient. Dan zult gij tot inkeer komen en het onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze, tussen wie God dient en wie hem niet dient. Want zie, de dag komt brandend als een oven. Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven zijn als stoppels. En de dag die komt zal hen in brand steken, zegt de Heere der Heerscharen, welke hun wortel nog tak zal overlaten. Maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en er zal genezing zijn onder haar vleugels. Gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal. Gij zult de goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij zijn onder uw voetzolen op de dag die ik bereiden zal, zegt de Heere der Heerscharen. Gedenk de wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem op Horeb geboden heb voor gans Israël, inzettingen en verordeningen. Zie, ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. Hij zal het hart van de vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart van de kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet komen en het land treffen met de ban. En dat is het einde van het Oude Testament. Vlak voor de komst van de Heer Jezus, vlak voor zijn komen hier op aarde, heeft Malachi deze woorden mogen zeggen. Tussen de tijd van Ezra en Nehemia en Zacharia en zo, want dat was in diezelfde tijd. En Malachi ligt toch een bepaalde periode. We noemen dat wel eens de 400 silent years, de 400 stille jaren. Het is een hele tijd geweest na Zacharia, na Haggai en Malachi. En Malachi heeft de eindsituatie eigenlijk beschreven. En die vanavond hier naar voren kwamen als degene die de Heere vrezen en die tot elkaar spraken en zeiden, de Heere bemerkte het toch en hoorde het en er werd een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven. Die komt u tegen in het begin van het Nieuwe Testament. Daar hoort Simeon bij, daar hoort Anna bij, daar horen anderen bij. Volgens het evangelie van Lucas heeft Anna diezelfde boodschap doorverteld aan allen in Jeruzalem die de Heere verwacht hebben. Een klein gezelschap. Of dat allemaal Essenen zijn geweest, dat is een hele technische vraag. Dat laat ik helemaal los, want daar is niet zoveel over te zeggen, want we weten het simpel niet. Maar wel dat er in die eindtijd, vlak voor de komst van de Heer Jezus, dergelijke situaties waren. We hebben al een groot aantal vragen beantwoord. Op dat kaartje hebben u die vragen ook gekregen. Moet je echt eerbied hebben voor de Heere? Dat eiste de Heere, nou moet dat echt dan? En lofofferen hoort bij een christen. Is dat zo? Moet je dan de Heere een offer brengen? Kun je dan niet met een blind dier komen? Kun je dan niet met een kreupel dier komen? Kun je dan niet, wat wij dan toch al afdanken en wat toch al zou moeten sterven, dat de Heere nog een genoegen doen? En als je dan jammert en huilt voor de Heere, zijn die tranen oprecht of doe je dat alleen maar voor de buitenkant? Nou, al die vragen vonden we in het boek Malachi, het laatste Bijbelboek. En we hebben op deze wijze die merkwaardige profetie vlak voor de komst van de Heer Jezus, dat was immers ons thema, willen bekijken. En nu zijn we aan het slot van dat bijzondere Bijbelboek gekomen. En nu staat hier, over God spreken mag, wat zeg je dan? Dat heeft Broeder Kool al aangehaald. Vermetel zijn uw woorden over mij. Uw woorden over mij, zegt de Heer, zijn vermetel. En dan zeggen zij natuurlijk, wat hebben we dan onder elkaar over u gepraat? Nou, zegt de Heer, dat zal ik je zeggen. Jullie hebben met elkaar gezegd dat het nutteloos is God te dienen. En dat er echt geen gewin heeft, dat het geen gewin geeft. Dat we zijn geboden onderhouden. Nog sterker, goddelozen doen dat helemaal niet. En het gaat hen uitstekend. Dat is hier. Dat is op zich niet nieuw, want u hebt vast wel eens een keer Psalm 73 gelezen. U weet wel die psalm van Asaf, dat het de goddelozen goed ging, totdat ik op hun einde lette. Totdat we in Gods heiligdommen ingingen en het einde zagen van al die mensen. Dat is precies dezelfde taal als wat hier terug te vinden is. En die taal, en daar ging het ons een beetje om, hoor je vandaag weer. Weer voor de komst van de Heer Jezus. Vlak voor de komst van de Heer Jezus heb je dezelfde elementen. Echt het hele boek door kwamen we dat tegen. En iedere keer probeerde ik duidelijk te maken dat dit wat toen opgeschreven is, vlak voor het eerste komen van de Heer Jezus, een soort kapstok is, een soort waarschuwing is voor die leven vlak voor zijn tweede komst. En die tweede komst valt één in twee stukjes. Eén, wij gaan naar hem. Twee, hij komt hier op aarde. Maar daarom is die profetie van Malachi niet zomaar een stukje geschiedenis, maar heeft het ook een boodschap. Een waarschuwende boodschap voor ons die de Heere Jezus kennen. Nou, dat is dan de enige voorwaarde. Je moet dan wel de Heer Jezus kennen als je heilig, als je verlosser. Anders heb je er helemaal niks aan. Heb je er ook niets mee, zoals dat vandaag gezegd wordt. Daar heb ik niets mee. Dat is mijn ding niet. Zo klinkt dat vandaag. Nu, als je de Heer Jezus niet kent, dan is de hele Bijbel eigenlijk een beetje, aardig boek misschien. Literair gezien een hoogstandje. Maar dan houdt het ook een beetje op. Maar degene die de Heer Jezus kennen als hun heiland, als hun verlosser, die hebben de Heilige Geest ontvangen, hebben leven uit God, kunnen ook de dingen van de Heer begrijpen en verlangen er ook naar om de dingen van de Heer te begrijpen. Dat is een soort drive, een soort drang van binnenuit om dat wat de Heer gezegd heeft ook te kunnen snappen. Toen hebben zij gezegd, wat levert het dan op? Ze spraken wel over God, maar ze zeiden eigenlijk alleen maar negatieve dingen. Nou ja, je kunt het net zo goed niet geloven als wel geloven. En eigenlijk hoor je dat vandaag iedere dag bijna terug. Wat levert het op? Wat schuift het? Dat was een soort televisie-reclame dingetje. Zo, je wilt wel wat doen, maar je moet er wel wat voor krijgen. Nou, als je dan toch gelovig bent, dan moet het een beetje goed met je gaan. Dan een stukje zekerheid over je gezondheid, of een stukje zekerheid over je bedrijf, of over je baan. Sociale zekerheid. Dat schuift het. En als het niet goed gaat, krijgt God altijd de schuld. Die heeft het altijd gedaan. De meeste mensen praten over God alsof die helemaal niet bestaat en ze echt ook niet meer geloven. Ze geloven wel in iets. Maar ja, wat dat dan is, dat is heel vaag. Maar vanaf het moment dat er iets niet goed gaat, dan krijgt God ineens alle schuld. Hij was er niet. Eeuwen of jaren of tijden. En dan eens gebeurt er iets en dan moet het op de rekening van de Heere God geschreven worden. Maar jij en ik, die nu vandaag de Heer Jezus kennen als onze heiland, als onze verlosser, wij zeggen, inderdaad, we wachten opnieuw op de komst van de Heer Jezus. En ik wil zo graag beklemtonen dat wij die geloven over God mogen praten. Maar wat zeg je dan? Nu, we zeggen, de Heer Jezus is aan het kruis op Goede Vrijdag. Ik koos de gerillen dat het aanstaande vrijdag was, maar het is een weekje later dummen. Maar ja, het maakt niet uit hoor, ik corrigeer mezelf. Nee, maar dat gaat niet om. Het mag voor mij elke dag Goede Vrijdag zijn. En misschien heeft hij dat wel bedoeld. We moeten vandaag eigenlijk het kruis van de Heer Jezus opnieuw beleven. Dat is zo wezenlijk. Dat we opnieuw zien wie de Heer Jezus is, wat hij deed. En dat we daarvan spreken, dat we daarover praten met elkaar. Dat dat niet een soort side issue is. Zo van, ja, dat hebben we ook nog. Of dat hebben we voor de zondag. Of dat hebben we in de samenkomst wel één keer per week. Maar dit is hoofdonderwerp. Dit is ons leven. Want de Heer Jezus is mijn leven. Het is niet een soort hobby waar je misschien ook buiten kunt. Je kunt niet buiten hem. Buiten hem is niets. Buiten hem is niets. En alleen het geloven in de Heer Jezus maakt je blij, maakt je gelukkig. En daarover praat je toch. Als je helemaal vol bent van iemand, als je verliefd raakt, verloofd raakt, dan praat je de hele dag over die ene. Later ebt dat misschien wat weg, maar hoe dan ook, het verdiept zich wel, maar hoe dan ook, het praten over de Heer Jezus is een normale zaak. Getuigen van de Heer Jezus, spreken over hem. Niet alleen zeggen, spreek mij van Jezus, dat anderen mij moeten vertellen van de Heer Jezus, maar ik moet die anderen gaan vertellen van de Heer Jezus. Ik mag iets zeggen. Zeggen over hem. Uit de overvloed van het hart loopt de mond over. Uit die volheid die je hebt van binnen ga je vanzelf vertellen. En daar gaat het me om. En alleen maar praten over God, zoals vandaag gewoon om ons heen gebeurt, alsof het een van de velen is, dat is de ene optie. Alsof het een is, ja, dat is een soort grootvader die in de kersttijd nog wel eventjes van stal gehaald wordt en in de paastijd misschien nog benoemd wordt met muziek van Bach of zo. Nou, als dat het enige is, dan heb je eigenlijk niets. Maar als de Heer Jezus je heiland, je verlosser is en dat je door het geloof in hem God je vader mag noemen en je leven uit God hebt, leven tot in eeuwigheid, en een schitterende toekomst voor je hebt, dan wordt het tijd dat je daarvan iets zegt. In eerste plaats naar hem toe, naar hemzelf toe, dat betekent hem bedanken, hem eren, hem prijzen, hem grootmaken, en vervolgens ook naar anderen toe zeggen wie de Heer Jezus is. Toen hebben die mensen gepraat, maar ja, God doet er niet meer toe. God is afgeschreven. We hebben een tijd gehad in Nederland dat men het woordje God is dood heel vaak hoorde. Voorbij. En men ging zover door te zeggen, nee, God is nu in jou. Dat is die new age movement, die nieuwe tijd, dat nieuwe tijdperk. God, daar ben je zelf. Dan gaat het niet meer over onze God en onze Vader en over de Heer Jezus. Dan gaat het over de mens. En daar gaat het steeds vaker over. Het gaat niet meer over de Heer Jezus. Het gaat alleen over de mens. En in de discussies van vandaag gaat het nog wel over God een beetje, vaag, liefst met een kleine letter, maar dan niet meer over de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat laatste komt er helemaal niet meer bij, want dat mag niet meer, dan discrimineer je. Enfin, we zitten midden in de problematiek. Wat zeggen wij vandaag over onze God? Dat hij mijn Vader is door het geloof in de Heer Jezus. En de Heer Jezus, hij is God te prijzen tot in eeuwigheid. En hij is de schepper en de onderhouder van alle dingen. Hij is de erfgenaam van alle dingen. Hij heeft alle dingen in zijn handen en hij heeft de verlossing tot stand gebracht. En hij leeft en hij is boven de engelen gesteld en hij is de koning der koningen. Dat is een hele mond vol. Maar dat is de Heer Jezus, dat is mijn heiland. Wat zegt u over hem? Wordt het niet tijd dat we in de startblokken staan om te vertellen van de Heer Jezus? Ik heb iemand gekend, die was heel close met mij vroeger als jongen. En die kon heel moeilijk uit zijn woorden komen. En hij zei niet zoveel, je moest het voortouw nemen. Als hij een inleiding had op de jongelingsvereniging, dan moest ik hem schrijven, dat deed ik dan ook. Stom genoeg. Maar goed, hij las hem dus voor. Halverwege dan zei hij, want ik kan niet lezen, wat staat er daartoe? Dat was niet zo handig van hem. Nou, zo ging het echt, het is echt gebeurd. Maar goed, zo was hij. En toen is hij de landbouwschool gaan doen en hij is ergens in de landbouw terechtgekomen en hij is met een trekker gaan stoeien en hij was niet meer te houden. En toen begon hij op een bepaald moment over een tractor. Daar had ik er niet zoveel verstand van. Maar hij inmiddels wel. En hij was niet meer te stuiten. En toen hebben we gezegd, beste vriend, ik heb zijn naam natuurlijk genoemd. Nu wordt het tijd dat je over de Heer Jezus ook wat enthousiast wordt. Want als je over dat wat je interesseert, wat je nu echt beleefd hebt, zo enthousiast kunt praten, alsof het met alle overtuigingskracht moet, dat ik eigenlijk een tractor zou moeten kopen, en ook met een tractor zou moeten rijden, dan wordt het tijd dat je over de Heer Jezus gaat vertellen. Nu heb je geen excuus meer. En de hamvraag is dus voor jou en voor mij, wie is hij dan? Is hij iets, een beetje aan de rand, of is hij alles en vult hij mijn hart? Nou, klaar. De Heer zegt, jullie praten wel en jullie gebruiken zelfs de naam van God. En wat zeggen we dan? Nou, bijna niks misschien. Maar ondertussen blameer je de Heere God door te zeggen, nou, dat levert allemaal niks op. Een God leren kennen vandaag de dag die ons wat geeft, die ons wat toestopt, is ook nog wel interessant, want dat is ook een stroming die vandaag heel sterk opkomt. Dat noemt men dan een raar Engels woord, prosperity teaching, een soort welvaartsevangelie. Je gooit een tekst in de automaat en er komt natuurlijk een paar dollar uit of zo. Of een soortje euro's. Maar zo ongeveer gaat het dan. Dan moet het dan opleveren. Dan ben je wel gelovig, maar je hebt er zelf profijt van. Hadden we al bij die tienden, weet je wel, de vorige keer. Komt weer terug. Hoe enthousiast zijn wij voor de Heer Jezus? Dat was het eerste stukje. Maar dan spreken zij die de Heere vrezen. Er zijn dus eigenlijk categorieën. De Heere zegt iets. Die mensen die zeggen iets. Maar er zijn ook mensen die de Heere vrezen en iets zeggen. En die zeggen tegen elkaar. Ieder tot zijn naaste de Heere bemerkte het toch en hoorde het. En er werd een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven ten goede. Dat wat we zeggen van de Heere God zelf. Van onze God en onze Vader. En van de Heer Jezus. Zo zou ik het Nieuw Testamentisch willen vertellen. Dat wordt opgeschreven. Ik vind het heel uniek. Dat de Heer het heeft over een stuk van zijn boekhouding. We zijn vandaag in staat om, ik weet niet hoeveel informatie op te slaan, op een harde schijf of op een geheugen dragen. Het kan van alles zijn. En daar kan beeld bij, daar kan geluid bij natuurlijk. Er kunnen allerlei dingen bijgezet worden. En het is allemaal opgeslagen. Er komt het moment dat de boeken opengaan. Dat de gedenkboeken van God opengaan. Alle ongelovigen komen vandaag of morgen. Nou, morgen nog niet. Maar binnenkort kan dat voor de grote witte troon te staan. En dan gaan de boeken open. En dan worden ze geoordeeld op grond van wat in de boeken staat. Als Gods boekhouding opengaat, blijkt die boekhouding precies te zijn bijgehouden. Van seconde tot seconde. Dat moet een ramp zijn voor Pilatus. Als hij zich niet bekeerd heeft. Dat moet een verschrikking zijn voor Herodes. Als hij zich niet bekeerd heeft. Ze hebben beide oog in oog gestaan met de Heer Jezus. Ze hebben hem beide spottend en smadelijk behandeld. Herodes ook. En Pilatus ook. Ook al zei Pilatus, ik vind geen schuld, heeft hem toch laten geeselen. Onterecht. En heeft toch zijn oor laten lenen naar de mening van het volk. En niet de stem van de Heere gevolgd. Het is afschuwelijk. Ze staan daar. En ineens gaan die boeken open. We weten nu dat het kan. Vroeger had je, laten we zeggen, rijen stellingen. Kilometer stelling nodig om boekhouding te verzamelen. Kijk maar naar de archieven van de Tweede Wereldoorlog of de archieven van de Stasi in Oost-Duitsland. Ja, dat zijn lellen van archieven. Ongelofelijke rijen. Maar tegenwoordig kan dat allemaal anders. Ik heb de tijd meegemaakt dat de documenten op microfiche gezet werden. Nou, dat waren al enorme verkleiningen. En dan komt dat wat in een enorm archief, want dat kwam in een heel klein doosje terecht. En dat gaat nu nog veel verder. Het zijn maar puntjes. En in zo'n puntje, die je later weer kunt uitvergroten, komt het hele stuk weer terug. De boekhouding van de Heere God. Maar het gaat hier niet over de grote witte troon. Het gaat hier over de gelovigen die zeggen dat er een gedenkboek voor hen. Dat wat u gedaan hebt uit liefde voor Jezus, dat houdt zijn waarde en dat zal blijven bestaan. Als jij vandaag getuigd hebt van de Heer Jezus, ook al zou je uitgelachen zijn, ook al zouden mensen gezegd hebben, nou nee, zo moet het niet of zo willen we het niet. Het wordt opgeschreven. Als je getuigt van de Heer Jezus, wordt het in de gedenkboeken van de Heere geschreven. En er komt een moment dat jij voor de rechterstoel van Christus staat en dat je een beloning krijgt. En dat de Heer Jezus bij wijze van dat boek open doet en zegt toen en toen, 12 april, toen en toen heb jij gezegd dat je van mij houdt. En dat vond ik zo mooi, dat heb ik gelijk opgeschreven. Want stel dat ik het zou vergeten. Zou de Heer iets vergeten? Nee, maar het is voor jezelf. Jij zegt, door dit wat hier staat, de Heer hoort het, de Heer ziet het en de Heer schrijft het op. Hij vergeet het nooit. Dat boek gaat open. En dat leidt ertoe dat je een kroon krijgt, een beloning krijgt, een krans krijgt, een schitterende plek krijgt. Dit leidt tot beloning. Wat je zegt voor de Heer Jezus, dat blijft. Dat houdt zijn waarde. Nog een keer dat lied, de taal van dat lied. En dat zal blijven staan. Een gedenkboek voor Gods aangezicht. En dat is uniek. Ook als je hier geen poot aan de grond krijgt en altijd het gevoel hebt, ze snappen me niet, ze komen niet door, en je denkt dat je tegen een blinde muur praat of dat je dus tegen een barrière aanloopt, de Heer heeft het opgeschreven. En ik ben er heel gelukkig mee. Ik zou wel heel graag in die boekhouding van de Heere God willen kijken. Ik zou heel graag eventjes willen neuzen onder de S van Dato. Sorry hoor, van Steenhuis heb je, maar ik zou graag even willen kijken. Maar het hoeft niet, want ik vertrouw de Heer. Ik weet zeker dat dat wat je voor hem doet, dat het bewaard is. En dat heeft niet te maken met je toespraken, dat heeft te maken met wie je bent voor de Heer Jezus. En het getuigen is niet een toespraak. Het getuigen is ook iets tonen, iets laten zien van het geweldige van de Heer Jezus. En de Heer zegt daarvan, dan zal ik je sparen zoals een man, zoals een vader zijn zoon spaart die hem dient. En voor mij is dat een enorm contrast. Ik ken maar één zoon die zijn vader volmaakt heeft gediend. En die altijd zei wat de vader wilde. Die altijd bedoelde, het gaat om hem. En heeft die vader, die zoon gespaard. Die hem zo trouw diende, antwoord nee. U zit weer bij Goede Vrijdag. En dat is goed, het is nodig, het is absoluut nodig dat we iedere keer het kruis van de Heer Jezus opnieuw gaan zien en daar eigenlijk bij gaan knielen en tegen hem gaan zeggen, Heer Jezus, dank u wel. Dat u die zo trouw, uw Vader, uw God en uw Vader diende, die zelf gezegd heeft, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en mijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Dat uitgerekend die ene, die absoluut unieke, niet door die vader zo gespaard werd, uit de wind gehouden werd, zo zouden we dat misschien zeggen. Niets. Hij ging uitgerekend, hij ging naar het kruis. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Nou, dat wisten ze ook niet. Ze hadden geen idee wat ze deden toen hij aan het kruis hing. Want de vader zag het wel, maar die zag ook de Heer Jezus. Toch geloof ik dat het gedenkboek daaromtrent hele, hele grote letters heeft en hele, vele pagina's heeft. En hij wordt gespaard en hij krijgt als een rechtvaardige die bijzondere plek. Dat is allemaal nog Malachi. Vlak voor de komst van de Heer Jezus krijgen we dit te horen. En vlak voor de komst van de Heer Jezus vandaag de dag, wordt het tijd dat we opnieuw gemotiveerd raken en opnieuw beseffen dat dat wat we voor de Heer Jezus doen overeind blijft, dat het genoteerd wordt en dat wat mensen in bla-bla sferen vertellen, spreken over God, dat het geen waarde heeft. Niks. Alleen maar geleuter. Terug. Want zie, de dag komt, zegt hoofdstuk 4 vers 1, brandend als een oven. Dat is de dag van de Heere. De dag des Heren komt met de komst van de Heer Jezus, met zijn verschijning hier op aarde. Die dag duurt 1000 jaren. Daarom zegt Petrus, Dat één dag bij de Heere is als 1000 jaren en 1000 jaren als 1 dag. De dag des Heeren begint met het komen van de Heer Jezus op de Olijfberg. Die daar midden doorspleit, de Heer Jezus gaat aan Jeruzalem binnen. Dat is het begin van de dag des Heeren. Maar die dag des Heeren gaat ook met geweld en met oordeel gepaard. Alle volkeren zijn rondom Jeruzalem. Ze proberen Jeruzalem in te nemen. Volgens het boek Zacharia, hoofdstuk 12. Allen zijn daar, alle volkeren zijn daar. En proberen Jeruzalem eens en voor altijd van de kaart te poetsen. Dan komt de Heer Jezus. Als de strijd enorm is, als de nood hoog is, dan blijkt dat de redder nabij is. En dat is de Heer Jezus. De dag des Heeren komt brandend als een oven. Dat zal een enorme, enorme oordeelsvoltrekking zijn. Dat is ook zo. Want hij komt als de koning der koningen, als de Heere der Heren, en met hem komen die engelen. Nou, wat er dan gaat gebeuren, dat is onvoorstelbaar. Maar hij zelf, de Heer Jezus, zal daar schitteren. En voor die die zijn naam vrezen, vers 2 van hoofdstuk 4, zal de zon van de gerechtigheid opgaan. Voor die die verlangen naar hem, ja, die zullen een enorme tijd meemaken, de 1000 jaren van vrede, die bijzondere tijd van vrede en van gerechtigheid, een tijd van, nou ja, zoals kalveren uitgaan en springen. Nou, ik heb dat nu weer gezien. Eén keer zag ik het een aantal weken terug. Dat ze uit de stal werden gehaald. Nou ja, ze zijn inderdaad niet te houden. Ik bedoel, dat spul dat rent en dat springt. Dat gaat bijna over alle hekjes heen. Maar hier zitten vaklui die dit, ik weet niet hoe vaak gezien hebben bij hun eigen beesten. Maar dit is zo. Maar zo gaat het. Dus voor hen die de Heer Jezus verwachten, zal de zon der gerechtigheid opgaan en zal genezing zijn onder die vleugels. Uitgaan en ingaan en springen als kalveren. En de goddelozen, die zullen dan ervaren dat Hij, de Heer Jezus, de Heere der Heren is en dat wij met Hem komen en dat de oordelen voltrokken worden. Dat staat hier. En het hele merkwaardige is dat dit laatste Bijbelboek sluit met de wet, met Mozes en met Elia. Ik weet niet of je ooit zelf de link gelegd hebt met Lucas 17 bijvoorbeeld. Matteüs 17 en Lucas 9. Sorry. Matteüs 17 en Lucas 9. Waar Mozes en Elia verschijnen bij de Heer Jezus. Ik denk dat het niet toevallig is dat in het Nieuwe Testament, in het Evangelie, deze twee mannen bij de Heer en met de Heer zijn op de berg van de verheerlijking. De Heer Jezus had gezegd dat er een paar discipelen zullen zien dat Hij komt in zijn glorie en in zijn heerlijkheid, in zijn koninklijke schittering. En dat was ook zo. Zijn kleding werd glinsterend wit, stralend en het was onvoorstelbaar mooi. Geen stukje zeep, geen waspoedertje van vandaag kan daaraan tippen. Het is onvoorstelbaar schitterend en dan ineens zijn Mozes en Elia daar. En ze spreken met de Heer Jezus over Goede Vrijdag. Nu zeg ik het maar even met mijn eigen woorden. Ze spraken namelijk over de uitgang die Hij zou volbrengen te Jeruzalem. Dus dat wat daar bij het kruis zou gaan gebeuren, is toen onderwerp van gesprek geweest. Ik probeer het. Ik denk dat het nu een tweetal weken terug is dat ik bezoek kreeg van een predikant en van een stageloper van die predikant. En die wilde graag met me praten over wat onze vaders gebeurt. De stageloper heeft mogelijkheden gezocht om eronder uit te komen. Ik ga maar niet al te ver. Maar op een bepaald moment viel het woordje wet. De wet van Mozes, de 10 geboden. Nou, ik heb nog nooit iemand zo furieus zien reageren. Theologie gedaan en zo. Onvoorstelbaar. Een paar dagen later mailde de predikant van wat vond je van dat gesprek? Nou, ik heb hem gebeld en gezegd, het is misschien goed om daarover te praten, niet over te mailen. Hij zei, maar ik zei hij, de predikant, ik begreep niet hoe hij zo fel kon reageren. Ik denk dat wij het eens waren over de bedoelingen van de wet. Ik moet u zeggen dat wij dus allemaal, ik tenminste ben opgevoed met het voorlezen van de wet elke zondagmorgen. En ik wil niet zeggen dat we onder een soort zwarte deken kwamen zondags, maar het had er toch wel iets van. In andere kringen was dat nog duidelijker en was dat nog benauwender. Maar dat ging door en ik heb me eigenlijk niet zo goed afgevraagd wat dat allemaal zou betekenen. Toen niet. Later kwam ik in een gezelschap waar nooit meer de wet werd voorgelezen. Waar men zei, ja maar Christus is het einde van de wet voor wie gelooft. Dus de wet is voorbij, dat is van het oude verbond, dat heeft niks meer met ons te maken. Nou, dat klonk maar als muziek in de oren. Daar kwam je dan makkelijk af, toch? Zou er ooit iets uit het woord van God uit de Bijbel gescheurd kunnen worden? Mijn souffleur zegt nee. Ik zeg het met hem. Ik zeg het hem niet na, maar ik zou het ook zo zeggen. Dat kan niet. En de Heer Jezus zegt, geen titel of jota kan weg. En de zogenaamde bergreden. En Paulus zegt, de wet des Heren is goed, is heilig en goed. Uit niets blijkt dat dat zomaar aan de kant geschoven kan worden. Natuurlijk. Waarover sprak Mozes met de Heer Jezus op de berg? Over de uitgang die hij zal volbrengen te Jeruzalem. Alles wat God aan heerlijkheid, aan majesteit, aan glorie, aan luister heeft, zou nooit kunnen passen bij jou en bij mij. Dat heeft Mozes ervaren. Heere, wees toch genadig, wees toch genadig. En dan zegt de Heer op een bepaald moment, ja Mozes, ik zal genadig zijn. En in plaats dat Mozes dan dank u wel, Heere God zegt, dat had ik verwacht. Maar als je nou vraagt, Heere God, wees toch genadig, en Heere God zegt uiteindelijk, ja, ik zal genadig zijn, dan denk je, nou, dank u, gelukkig. Dat zegt Mozes niet, doe mij toch uw heerlijkheid zien, dat zegt hij wel. Met andere woorden, eigenlijk zegt hij, ik begrijp het niet, hoe kan God nu heilig zijn, hoe kan God nu zo geweldig groot zijn, hoe kan God de zonde niet door de vingers zien, en toch genadig zijn als mensen zondigen. Dat is toch tegendraads. Dat klopt toch niet met elkaar? Dat zijn toch twee sporen? En Mozes zegt om die reden, doe mij toch uw heerlijkheid zien. Anders gezegd, er moet bij u iets zijn wat ik niet zie. Waar ik geen vat op heb. Waar ik geen zicht op heb. En Mozes krijgt het antwoord op de berg der verheerlijking. Daar komt alle heiligheid van God op de Heer Jezus terecht. De uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Alles wat God aan heiligheid, alles wat God aan vuur, alles wat God aan oordeel, kwam op hem terecht. En door zijn striemen is ons genezing geschonken. De genade van God stroomt nergens duidelijker dan uitgerekend daar. Dus daar waar het oordeel van God terecht kwam op hem, de rechtvaardige, straalt de genade van God. Sommigen van jullie kennen een lied dat heet Rechtvaardigheid hield aan om straf. Genade dong om, moeilijk woorden, genade dong of vroeg om vrijgeleiden. Hier trad Gods wijsheid tussen beiden, die ze allebei voldoening gaf. O wonderbare gunstbetoning, o licht dat zich van het kruis verspreidt. Daar schittert Gods gerechtigheid, vuur, heerlijkheid, glorie. En daar straalt genadige verschoning. Dat is de Heer Jezus, dat is de uitgang die hij volbrengt in Jeruzalem. Mozes. De wet, broeders en zusters, is niet weggenomen. Heeft alleen voor ons de straf van de heilige God willen dragen. En nu blijft de wet staan als Gods norm. Gods absolute norm. Ik wou dat ik dat duidelijker kon maken. Maar als zelfs in de brief aan de Efeziërs gezegd wordt, dat eert uw vader en de moeder, want dat is het eerste gebod met een belofte. Dat gaat in de brief aan de Efeziërs, in hoofdstuk 6. Ja, dus de brief waar alle zegeningen van de hemel schitterend uitgestald worden, waar het buitengewoon is, gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten, waar het mooiste van de gemeente, het dierbaarste, het innigste van de gemeente geschilderd wordt. Daar blijft dus die eert uw vader en uw moeder staan. En daar eindigt notabene Malachi mee, hier vanavond. Kinderen terug naar de vaders en vaders terug naar de kinderen. heel merkwaardig. Begrijpt u dat Mozes hier genoemd wordt? De wet is nooit bedoeld om een soort ladder te zijn naar de hemel. En bovendien is de wet niet gegeven aan een volk dat verlost moest worden, maar aan een volk dat verlost was. Ze hebben namelijk geschuild achter het bloed van het lam in Egypte. Ze waren veilig. Ze zijn door de Schelfzee gegaan en ze zijn op adelaarsvleugelen tot de Heere gebracht. Ze zijn tot hem gedragen. En daar waar ze tot hem gebracht zijn, daar geeft de Heere zijn wet. Nooit bedoeld om volk van God te worden, maar om als volk van God te wandelen, te leven. Nu, ik krijg het nooit voor elkaar om dat zomaar eventjes te zeggen in één avond helemaal helder te krijgen, maar niet dat radicale wegschuiven van de wet, dat kan niet. Ook niet het houden van de wet om in de hemel te komen, dat kan ook niet. U bent gestorven en begraven en u bent nu een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan. Maar dat wil niet zeggen dat Gods normen aan de kant geschoven zijn. Mozes. En Mozes sprak met de Heer Jezus over de uitgang die hij zou volbrengen tot Jeruzalem. Wie was er nog meer bij dat gesprek? Ja, Mozes en Elia waren daar samen met de Heer. Petrus zegt, laten we dan drie tenten opslaan. Eén voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Ik vond het altijd wel geweldig dat Petrus geen tentje voor zichzelf wilde. Maar dat hij dan voor die drie een tent wilde. Baluzzi, die bekende architect, heeft daar drie tenten neergezet op de berg Tabor. Ik weet niet of je er ooit geweest bent, maar een grote, dat is voor de heren, een prachtige kathedraal met schitterende kleuren en prachtige uitbeelding. En daar links is een klein kapelletje als je binnen gaat voor Mozes, de wet. Een klein schitterend kapelletje. En rechts is een klein kapelletje voor Elia, met Elia die daar staat op de Karmel, met het altaar van die Baalspriesters en zo. Laten we drie tenten maken. Die architect heeft het goed gesnapt. Eén voor u, Heer, en één voor Mozes en één voor Elia. Je ziet het, zelfs in die steenbulten zie je dit terug. En de Heer Jezus heeft het middelpunt, het grote middenstuk daar, glorie. Want Elia staat daar wel, en Elia heeft daar gestaan, op de Karmel. En Elia is gegaan, let goed op, naar dezelfde plek waar Mozes ooit stond. Even eerder stond Mozes in een rotsholte. En Elia komt, door de drang van Izebel, gaat hij op de vlucht in de woestijn, wordt wakker gemaakt, eet, sta op. En door de kracht van die spijs komt hij bij het gebergte Horeb en staat in een rotshalte. U zegt natuurlijk, daardoor je kunt nooit bewijzen dat het dezelfde rotshalte is. Nee, dat kan ik ook niet. Nee. Maar als God daar ooit een rotshalte heeft gehad, dan zit zijn reuk er nog aan met alle eerbied. En dan denk ik, waarom zou die op een andere plek gezet zijn? Als je dan toch zo'n end moet wandelen om daar te komen. Zou de Heer dan een tweede? Nee, dezelfde rotsholte. En daar was een krachtige aardbeving. Er was vuur. Er was een enorme orkaanachtige kracht en wind. Er was een verscheurden. En er was ook het zuizen van een zachte koelte. Weer dat enorme contrast. Hoe kan dat? De uitgang die de Heer Jezus zou volbrengen in Jeruzalem. Dat is het geheim. En dat weet jij. Jij weet dat de Heer Jezus aan het kruis dat werk heeft gedaan. Om de heilige eisen van God op zich te laten neerkomen. Hij droeg het. Zoals Abraham vroeger mes en vuur droeg. Toen ze beiden die berg opklommen. En Isaac het hout. Mes en vuur. Met tranen in de ogen, met hartzeer, met een gevoel van, hoe loopt dit af? Hoe kan dit ooit goed komen? De Bijbel zegt dat hij overwoog dat God bij machte was om Isaac uit de doden op te wekken. Een uitgang te Jeruzalem. Het kruis van de Heer Jezus. En daarom wordt aan het eind van het Oude Testament eigenlijk gezegd, weet je waar je op letten moet? Je moet letten op Mozes en Elia. Volg hun sporen. Nu, waar kom je ze weer tegen? In Matthäus 17, in Lucas 9, daar staan ze bij de Heer Jezus. En ze praten met hem over het kruis, over de Goede Vrijdag. Daar hebben ze met hem over gepraat. Dat was het onderwerp van hun gesprek. Waarover spraken zij? Over Goede Vrijdag. Waarover spreken wij? Goede Vrijdag. Doen we dat één keer per jaar? Nee, doen we elke dag. Elke dag spreken wij over Goede Vrijdag. In de volksmond is vrijdag de 13e ongeveer het beroerdste wat je kunt bedenken. Nooit een receptie plannen, nooit een vergadering plannen. Nu, het was vrijdag de 13e. Even heel kort door de bocht. Daarover spraken zij. En dat brengt vaders weer bij de kinderen en kinderen weer bij de vaders. Wat gebeurt in het Nieuwe Testament? De Heer Jezus komt, ja, jullie hebben de wet ontkracht. Jullie hebben gezegd, alles wat je van mij zou kunnen krijgen en wat voor mijn vader en voor mijn moeder bedoeld zou kunnen zijn, dat is korban, dat is een gave. Ze hebben hun ouders geminacht. Nu, dat is precies wat je tegenkomt bij de fariseeën. En we worden gewaarschuwd door de Heer Jezus zelf dat kinderen ouders zullen overleveren en ouders zullen kinderen overleveren. Dat zijn de waarschuwingen in het Nieuwe Testament. Nee, zegt Malachi in het eind, als het kruis van de Heer Jezus, als de uitgang van hem in Jeruzalem opnieuw centraal staat, dan is er ook een geweldige hereniging in liefde en in genade. Dat zijn buitengewone dingen. Als je dit nu leest, dan ga je toch zeggen, nou, dit is wel een heel bijzonder boek. Vlak voor de komst van de Heer Jezus. Nou, dat is het ook. En dit is ook een heel bijzonder boek, vlak voor de komst van de Heer Jezus. Gaat het vandaag over het kruis van de Heer Jezus? Ik weet niet hoe vaak geroepen dat het kruis van de Heer Jezus weg hebt. Dat je mag over God praten, dat gaat nog wel een beetje, maar over de Heer Jezus praten, over dat wat hij deed aan het kruis, daar mag je niet meer over praten, want dat is te moeilijk voor die, en te zwaar voor die, en te ouderwets voor die. We hebben alle mogelijke vakjes gemaakt, maar we praten niet meer over het kruis van de Heer Jezus. Een oude dichter zei, in het kruis wil ik eeuwig roemen. Op het godslam rust mijn ziel. Hij is het, de Heer Jezus. De enige, de echte, de volmaakte, de unieke. Vlak voor de komst van de Heer Jezus zouden wij, die de Heere vrezen, die eerbied hebben voor de Heere, met elkaar moeten zeggen. En dat is een gedenkboek voor hem. Hij schrijft er toch op. Of ik het wel of niet kan overbrengen, laat ik maar los. Dat, ik kan het niet in het hart van de anderen leggen. Ik kan het alleen zeggen. Ik kan het uitspreken. En we kunnen het laten zien. We kunnen vandaag laten zien wie de Heer Jezus is en wat hij aan het kruis van Golgotha heeft gedaan. En daar is hij inderdaad de heilige van God, de koning der Joden, tot niets gemaakt. Hij is daar geofferd als een offergave. Naar de slagbank is hij gegaan. En om zijn moeitevol lijden zal hij zaad zien, zal er zegen zijn, zal er geweldige gevolgen zijn. Zullen er geweldige gevolgen komen. Dat is bij de Heer Jezus zo. Als u nu vanavond de vraag krijgt, wat gaat u zeggen over God? Wat zeg je dan over hem? Amen. Hij is mijn helper groot van kracht, zegt de een. En de ander zal een ander lied hebben. Maar laten we alsjeblieft tegen elkaar zeggen, we gaan het weer hebben over de Heer Jezus. Over God die zijn eigen zoon niet spaart. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Maar ik weet in wie ik geloofd heb. Ik weet het niet. God gaf zijn zoon. Zijn enige. Hij spaarde hem niet. En het allermooiste van hem heeft hij overgegeven om jou en mij voor altijd te redden en voor altijd vrij te maken. Nou, dat is lofprijzing. Daar kom je vanzelf bij aanbidding uit. Daar kom je vanzelf bij Heer. Dan moet ik het niet meer over mezelf hebben, wat ik allemaal misgedaan heb en niet goed doe. En morgen overmorgen weer fout zal gaan doen. Dan moet ik het over hem hebben. Er is maar één die telt. Er is maar één centraal punt. Dat is de uitgang die hij volbracht heeft te Jeruzalem. Dit zeg ik niet maar zo. Maar ik denk dat hier de klem al komt. Als hier aan het eind van het Oude Testament ineens Mozes en Elia naar voren komen. En als gevolg hereniging. Vaders naar kinderen, kinderen weer naar vaders. Weer harmonie, geen generatiekloven meer, geen verschillen meer, maar weer hereniging. Waar Efeze 6 al op duidt, vaders, verbittert uw kinderen niet, wekt uw kinderen niet tot toorn, of pak maar een andere vertaling, en kinderen weest uw ouders gehoord. Het is heel merkwaardig dat daar waar de allerhoogste zegen van het Nieuwe Testament te vinden is, dan vindt u dit terug. Nou, hier heb je het. Heel precies. Malachi is een heel bijzonder Bijbelboek vlak voor de komst van de Heer Jezus. Vader, ik wil u danken dat de Heer Jezus gekomen is en dat hij zijn leven heeft willen geven en dat u hem wilde delen, dat u hem wilde overgeven. Een God die zijn zoon niet spaarde. de zoon die mens werd. Die aan een kruis zijn leven wilde geven tot een losprijs. Hij wilde dat offer zijn. Het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Dank u wel, Vader, dat het boek Malachi ons die kant op duwt. Ons bij wijze van spreken zo het Nieuwe Testament induwt. Als we nog een bladzij omslaan, dan gaat het ineens over de geboorte van die ene, die unieke. We danken u voor een Bijbelboek zo vlak voor de komst van het Nieuwe Testament, voor het komen van de Heer Jezus. En we voelen allemaal aan dat we vandaag de dag, in deze tijd waarin we nu leven, dit nodig hebben, opnieuw. En opnieuw mogen beseffen wie de Heer Jezus is. En ik wil u vragen of we met elkaar zullen spreken over de Heer Jezus. Dat we vertellen wie Hij is. Dat we echt laten zien dat het kruis van de Heer Jezus het centrale zegenpunt is voor iedereen. Voor ieder die wil. We danken u voor elkaar. We danken u voor de organisatie. We danken u voor de velen die hier altijd geweest zijn. We danken u voor de investeringen die gedaan zijn om deze avonden mogelijk te maken. Voor het gebouw, voor de rust, voor de stilte, voor de vele, vele dingen die u ons geschonken hebt. Vader, dank u wel. Ook voor die dingen. We prijzen u.